Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Marsmysterie, een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het vierde deel, de ondergang van vrachtvaarder 7.
...25 april 1971. De Marsvloot is nu sedert 22 dagen op reis naar de rode planeet. De berekende koers en snelheid zijn voortdurend aangehouden, maar de tocht is niet zonder incidenten verlopen. In de eerste plaats was daar de sfeer van geheimzinnigheid rondom Francis Whittaker, die we bewusteloos in staande houding achter zijn ontvanger aantroffen. De piloot van Whittakers vaartuig, Frank Rogers, had al zoveel bezwaren tegen zijn gezelschap geuit, dat Jeff Morgan besloot hem over te brengen naar het vlaggenschip De Pionier. Daarop ontvingen we van de controle op aarde het merkwaardige verzoek om uitvoerige inlichtingen over Whittaker. Intussen had vrachtvaarder nummer 5 de ontvangst gerapporteerd van radarsignalen van een onbekend voorwerp van reusachtige omvang dat precies op onze route lag. Alles wees erop dat dit een meteorenzwerm was en Jeff besloot deze te ontwijken door onze koers om te leggen. Maar voordien zou het nodig zijn dat Whittaker werd overgebracht naar een van de andere vaartuigen en dat Steve Mitchell, onze technicus, die tijdelijk in nummer 2 was, terugkeerde naar de Pionier. Daar het voorschrift gold dat geen lid van de bemanning zich alleen buiten de vaartuigen mocht begeven, kreeg Jimmy Barnett de opdracht Whittaker te vergezellen. Ze volbrachten de overtocht naar nummer 7 zonder moeilijkheden. Maar juist op het ogenblik, toen ze zich daar naar binnen begaven, gebeurde er iets onverwachts.
Hallo, vrachtvaarder nummer 7. Vlaggenschip roept u.
Hallo vlaggenschip, hier is Johnson, nummer 7.
Luister Bill, zodra Barnett en Whittaker in je cabine zijn, moet je me Whittaker geven. Ik moet hem dringend spreken, dringend.
Oké, captain. Ik wilde hem juist binnen laten toen...
Wat was dat? Het klonk als een ontploffing.
Hallo, nummer 7. Hallo. Hallo.
Goeie hemel. Jeff, kijk eens. Dat is een cabine. Volkomen vernield. Wat? Zie je dat niet? Groot gat vlak achter de neus.
Hallo, Johnson. Hallo.
Dat geeft niets, Jeff. Ieder partikeltje lucht dat zich in de cabine bevond, is al lang verdwenen.
Maar wat zou er met Jimmy gebeurd zijn? En met Whittaker? Ze gingen juist naar binnen. Hallo. Hallo, Jimmy. Jimmy, hoor je me? Hoe ver waren ze, dokter, op het moment van de explosie?
Juist in de luchtsluis. Ze moeten er nog in zijn.
Zou die al volgelopen zijn?
Dat is niet waarschijnlijk. Johnson kan onmogelijk tijd hebben gehad om daarvoor te zorgen.
Dan moeten ze nog in het luchtledige zijn. En denk ik dat ze niets van de schok hebben gevoeld.
Ja, behalve dan via de vloer van de luchtsluis.
Ja, dat kan. En dat kan wel voldoende zijn om hun helmen lek te slaan of hun kostuums te beschadigen.
Ja, Jeff.
Hallo. Hallo, Jimmy. Hoor je me niet? Hij antwoordt niet, dokter.
Nee.
Er moet iets met hem zijn gebeurd.
Ja. Hallo, pionier. Dit is vrachtvaarder nummer 6. Vaar toestemming om tussen uw uitzending te komen.
Ja, kom op, nummer 6.
Barnett en Whittaker hebben heel hard zijn luchtsluis bereikt. We hebben ze zien binnengaan.
Kun je de toegangsdeur van nummer 7 zien?
Ja, captain.
Kun je dan ook in de luchtsluis kijken? Zie je iets van Barnett of Whittaker?
Nee, captain. Johnson of Simmons was al begonnen de deur te sluiten.
Maar die is nog niet helemaal dicht, wel?
Nee, kapitein. Ze is nog ver genoeg open om er door te kunnen. Wilt u mij toestaan erheen te gaan?
Ja, graag, Barker.
Zal ik er maar meteen gaan, kapitein?
Nee. Maak je vast klaar, maar ga niet voordat ik het zeg.
Goed, kapitein.
Hallo, Jeff. Jimmy.
Heb je Jimmy? Jeff?
Waar de troep de pionier.
Hallo, Jimmy. Hoor je me?
Ja, Jeff. Wat is er gebeurd?
Er heeft een ontploffing plaatsgehad in de cabine.
Oei.
Ben je gewond?
Nee, niet dat ik weet. Ik heb aan een schok gevoeld via de vloer van de luchtsluis. En toen ben ik even buiten Westen geweest.
Hoe is het met Whittaker?
Ik geloof niet dat hij iets mankeert, maar zijn radio heeft het afgelegd, denk ik. Er is geen contact meer met hem te krijgen.
Zijn jullie kostuums niet beschadigd?
Dat denk ik niet, anders kon ik toch niet met je praten wel.
Nee, dat is zo. Ja. Luister, Jimmy. Je kunt door de luchtsluis niet meer binnenkomen.
Hoezo?
Niet alleen kunnen Johnson en Simmons ze niet meer bedienen, maar het is ook zo goed als zeker dat ze helemaal niet meer functioneert.
Ja, maar de buitendeur is nog open, we kunnen dus wel naar buiten.
Ja, dat weet ik, Jimmy. Als je daartoe in staat voelt, zou ik nu graag willen dat je naar de neus van het vaartuig gaat en van daaruit de cabine in.
Wat zeg je nou, door de neus?
Ja, er is een groot gat in, meer dan groot genoeg om op deur te kunnen.
Wat zeg je nou?
Het is zo, Jimmy.
Oh, was je er daarom zo zeker van dat Johnson en Simmons...
Ja, Jimmy, ik vrees het ergste.
Het scheelde maar een minuutje of Whittaker en ik waren ook te binnen geweest.
Ja, het heeft maar een haartje gescheeld, je mag wel dankbaar zijn.
Maar Jeff, en Johnson en Simmons dan?
Daarom wou ik dat je naar binnen ging en mij een volledig verslag uitbracht van je bevindingen daar. Ik zal het op de band opnemen.
Oké, Jeff.
Barker van nummer 6 komt over enkele minuten bij je. Zodra hij overgestoken is, stuur je Whittaker naar nummer 6... en vervolgens ga je met Barker op inspectie.
Oké, Jeff. Ja, maar zeg, hoe moet ik dat Whittaker nou aan zijn bestand brengen? Ik kan toch niet met hem spreken?
Breng je helm tegen de zijne, zodat ze elkaar raken. Dan kan hij je horen.
Wat, moet ik zo dicht bij dat stuk ongeluk komen?
Klets niet, Jimmy. Doe wat ik je gezegd heb.
Ja, Jeff.
Barker is nu bezig over te steken, Jeff.
Ja, dokter. Ik zie het.
Hallo, pionier. Hier is Barker. Heb nummer 7 bereikt. Maak nu veiligheidslijn vast.
Ik zie je, Barker.
Is in orde, Jeff. Barker is hier. Zullen we dan maar?
Ja, ga je gang, maar wees voorzichtig.
Ja. Nou. Yep. Zo. Nou, Jeff, ik kroop nu over het vaartuig in de richting van de neus.
De telescopische lens, dokter.
Ja?
Laten we het geval van zo dichtbij mogelijk bekijken.
Telescopische lens uit.
Ja, zo, dat is duidelijker.
Nou, ik ben nu bij de neus. Lieve hemel.
Huh? Wat is er, Jimmy?
Dat gat. Dat is groot genoeg om er weer een autobus doorheen te gaan.
Jimmy. Waar kwam de kracht vandaan? Van binnen of van buiten?
Van buiten.
Schroeiplekken?
Nou, en of.
Net zoals ik dacht, dokter. Meteor.
Zou het er een zijn van de zwerm die we naderen?
Waarschijnlijk wel. Zeg, Jimmy.
Ja, Jeff?
Ik zou graag willen dat je in de cabine afdaalt. Kan dat?
Door dat gat bedoel je?
Ja, maar wacht tot het Barker bij je is.
Ik ben bijna bij de neus, kapitein.
Als Barker bij je is, Jimmy, en je lijn kan vasthouden, ga dan naar binnen,
Daar ben ik al, Jimmy.
Ja. Hier, pak mijn lijn, wil je?
Ja. Waar?
Nee. Daar ga ik dan. Jop. Bla. Ik sta al op de vloer.
Voetje voor voetje, Jimmy. En geef me een nauwkeurige beschrijving van de aangerichte schade. Ik wilde graag weten of er enige kans is op behoud van het schip.
Goed, Jeff. Ik heb de... Goeie hemel.
Wat is het, Jimmy?
Nog een groot gat. Aan de andere kant van de cabine.
Oh, dan is de meteor er dwars doorheen geslagen. Dat moet wel een geweldig grote zijn geweest.
Hij heeft het vaartuig getroffen onder een hoek van ongeveer 5 graden op de vliegrichting.
Oh.
Dwars door de cabine heen. En hij heeft het grootste gedeelte van het hoofdschakelbord meegenomen.
Dus geen kans meer om de motor te laten werken.
Nou, en verder lijkt alles intact.
Oh.
Die meteor is er glad doorheen geslagen, zeg als een kanonskogel. Op zijn weg heeft hij niks heel gelaten.
Jimmy, kun je in het vrachtruim komen?
Nou, ik zal het proberen.
Maar voorzichtig, hoor.
Ja. Joep. Oh, Jeff. Jeff, ik moet eruit.
Huh? Wat is er dan?
Bakken, haal me op. Vlug, Bakken, haal me op, alsjeblieft.
Ja, Jimmy. Let op.
Niet te vlug, Bakken. Anders botst hij tegen de scherpe rand van het gat. En had hij zijn kostuum open?
Jimmy, ik haal in, hoor.
Ja, goed zo.
Dankjewel, bakker. Oh, nee, ik ga niet terug. Voor geen geld, hoor.
En wat is er dan toch? Waarvan ben je zo geschrokken?
Oh, Johnson. Johnson of Simmons. Wie van de twee? Ik weet het niet.
Jimmy.
Ja, Jeff?
Kom terug naar de pionier, zo vlug als je kan.
Reken maar, Jeff.
En breng Baker mee tot aan nummer 2.
Moet ik dan niet naar mijn eigen vaartuig, Captain?
Nee, jij lost ingenieur Mitchell af in nummer 2. Jimmy laat jou daarachter en de ingenieur komt met hem hierheen. Whittaker blijft in nummer 6.
Jawel, Captain.
Begrepen, Jimmy?
Begrepen, Jeff.
Nou, en Jimmy, tanden op elkaar en kom terug.
Je wilt dus de koers wijzigen en nummer 7 achterlaten. Dat wil dus zeggen afschrijven.
Ja, wat kunnen we anders doen?
Ja.
Die meteoorinslag heeft hem volkomen buiten werking gesteld.
Hm.
Het is zo goed als zeker dat die meteoor behoorde tot de zwerm die we nu naderen. Daarom moeten we direct alles in het werk stellen om hem te ontlopen. Ja, en dat betekent dat we nummer 7 in de steek moeten laten.
Ja, maar het ding zit vol nuttige lading. Alleen de brandstof is zijn gewicht in goud waard. Die moeten we in ieder geval proberen te bergen.
Ja, maar dat zou uren in beslag nemen. En intussen komen we steeds dichter bij die meteorenzwerm. Aangenomen dan dat het een meteorenzwerm is.
Ja.
We hebben nauwelijks nog tijd om hem te ontlopen. Ja, afgezien van de reddingspogingen van de lading van nummer 7.
Jammer. Enfin, jij bent de baas. Als jij meent dat we hem in de steek moeten laten, nou, dan maar in de steek laten.
Dan laten we Johnson en Simmons dus ook in de steek?
Ja.
Ja, Jimmy. Het gaat nou helemaal niet anders.
Dat betekent dus dat wij ze daar maar alleen in dat wrak door de ruimte laten zweven? Tot de jongste dag?
Wat kunnen we anders doen?
Als iemand op zee sterft, dan krijg je tenminste nog een eerlijk graf aan de golven.
Ja, wij zijn niet op zee, Jimmy. Als we hen een eerlijke begrafenis gaven, zoals jij dat noemt, dan zouden ze immers met het vaartuig mee blijven zweven. Het enige verschil zou zijn dat zij er buiten waren, dan wij ze er nu in zijn.
Ja, dat is waar.
Als je de koers wilt verleggen, Jeff, moest je het maar meteen doen. Volgens mijn laatste berekeningen zijn we geen 15 uren meer van dat ding vandaan.
Ja, gelijk heb je, dokter. Nou, vooruit dan maar. In jullie kooien en snoer je stevig vast.
Oké.
Ja. Yep.
Als je goed ligt, Jimmy, roep dan de vloot aan.
Ja.
Zeg dat ze allemaal goed moeten luisteren.
Oké, Jeff.
Ik lig.
Ja, ik ook.
Zo. Breng de controlepanelen op ooghoogte.
Hallo, ruimtevloot. Hallo, ruimtevloot. Vlaggenschip Pionier roept u. Attentie voor Captain Morgan.
Dank je, Jimmy. Hallo, ruimtevloot. We gaan onze koers wijzigen. Zodra ik het voorbeeld geef, moeten alle vaartuigen de neus 25 graden omhoog richten. Vanuit de momentele koers. Vervolgens de motoren inschakelen. Wij volgen dan een nieuwe koers en gaan over de meteorenzwerm heen. Zo kunnen we hem vermijden. Let op.
Plus 25 graden. Ik herhaal, plus 25 graden.
Oké, dokter. Hoofdgyroscoop aan.
Giro, contact.
Nummer 2, klaar.
Nummer 3,
klaar.
Nummer 4, klaar.
Nummer 5, klaar.
Nummer 6, klaar.
Nummer 8, klaar.
Tweeëntwintig. 23.
Giro 2.
24.
Af.
25 graden.
Giro 2. Af.
Op koers.
Vast.
Periscoop, Mitch.
Periscoop aan.
25 graden, vast op koers.
Hoofdgiro af, dokter.
Hoofdgiro af.
Wat doen de anderen, Mitch?
Alles oké, behalve nummer 7.
Zeg, het lijkt wel of hij de enige is die zich heeft bewogen. De neus wijst omlaag.
Nou, dat lijkt alleen maar zo. Roep ze nu op voor het aanzetten van de motoren, Jimmy.
Oké. Okay. Pionier roept ruimtevloot, pionier roept ruimtevloot. Klaar voor de motoren. Meld u alstublieft.
Nummer 1, alles oké, okay. Klaar voor motoren.
Nummer 2, alles oké, okay. Klaar voor motoren.
Nummer 3, oké, okay. Klaar voor motoren.
Nummer 4, oké, okay. Klaar voor motoren.
Nummer 5, alles oké, okay. Klaar voor motoren.
Nummer 6, oké, klaar voor motoren.
Nummer 8, oké, klaar voor motoren.
Goed zo. En als ze zich gemeld hebben, kun jij de zaak overnemen, Mitch.
In orde, Jeff.
Alle meldingen oké. Hele vloot klaar voor de motoren.
Hallo ruimtevloot. Dit is de pionier. Het aanzetten van de motoren wordt van hieruit via de radio geregeld. Alle motoren worden tegelijk aangezet. Wie meent dat dit niet mogelijk is, moet dat onmiddellijk zeggen. Niemand? Dan neem ik aan dat alles in orde is. Opgelet. Motoren aan. 3, 2, 1. Contact. Versnelling 100, 200, 3, 4, 5. Vijftienhonderd, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig. Motor aan.
Periscoop uit, Jimmy.
Periscoop uit.
Oké, Jeff. Allemaal bij elkaar. Nummer 5 ligt een beetje achter. Maar de rest is keurig informatie.
Goed zo. Zet de radar aan, dokter. De opstanker zal nu wel gaan zakken.
Goed, Jeff.
Jimmy, hier op de vloot aan. Ga na of alle bemanningen oké zijn. En laat ze dan ook met de radar werken.
Oké.
En als je dat in de gaten hebt, roep dan de controle. Ik moet rapport uitbrengen over nummer 7 en vertellen dat we onze koers hebben verwijzigd. Dank u, controle. Uw bericht ontvangen. Blijf luisteren, alstublieft. Ik zal u zo aanstonds weer oproepen.
En? Wat hadden ze te vertellen, Jeff?
Ja, wat zouden ze te vertellen hebben? Ze vonden het even erg als wij dat we nummer 7 verloren hebben. Maar zijn van oordeel dat we juist gehandeld hebben met hem in de steek te laten.
Ja.
Ze denken dat die meteor afkomstig was van de zwerm die we nu naderen. En dat er alle kans bestaat dat we nog enkele van die zwervers tegenkomen. Voordat we aan de zwerm voorbij zijn.
Dat klinkt erg bemoedigend.
Ja, maar gelukkig is het gevaar dat nog een vaartuig getroffen wordt gering. Zeker nu we de zwerm ontwijken. Zeg tussen haakjes, welke zijn de laatste rapporten over zijn positie?
We klimmen er bovenuit, Jeff.
Goed zo. Zodra we eroverheen zijn, zullen we weer op de oude koers moeten gaan liggen en onze snelheid wat opvoeren om de verloren tijd in te halen. Anders komen we te laat in de baan van Mars aan.
Ja.
Ja, we moeten immers op de seconde af ter bestemde plaatsen aankomen.
Mm-hmm.
Anders is de kans groot dat we de hele planeet mislopen.
Ja, nou, dan zal ik maar direct gaan beginnen met het maken van nieuwe berekeningen. Hè?
Ja, graag, mens.
En wat doen we nu met Whittaker?
Wat bedoel je, dokter?
Wel, Jeff, ben je het laatste bericht vergeten? Dat we van de controle ontvingen voordat die meteor in nummer 7 insloeg.
Verdraaid, dat was ik helemaal vergeten. Wat zei ze ook weer?
Ja, dat de enige man die ze hadden kunnen ontdekken, wiens naam en signalement overeenkwam met die van Whittaker, 78 jaar geleden, geboren was in 1893, en dat die spoorloos was verdwenen in 1924.
Wat zeg je? Ja, mens. Zo luidde het bericht inderdaad. Joods iets geks gehoord.
Ja, en de directeur van de afdeling personeelsadministratie wilde Whittaker zelf spreken.
Ach ja, ja, dat is waar ook.
Zeg Jeff, ik kan de onderlinge radioverbinding wel inschakelen op 10 met aarde, hoor.
Nee, niet doen, Jimmy. Ik wil eerst zelf met aarde spreken over de hele geschiedenis. Je herinnert je hoe de aanwezigheid van Whittaker Rogers beïnvloedde?
Zou ik dat vergeten zijn?
En hoe zijn nabijheid op jou werkte. Die akelige droom die je had toen je in de kooi boven hem sliep.
Goed, maar dat was maar een droom, dat heb je toch zelf gezegd. En wat heeft het nou met Whittaker te maken?
Dat weet ik niet. Nog niet. Ik hoop juist dat de controle dat kan ophelderen.
Maar als controle nu toch met hem zelf wil spreken, waarom laat hij ze dan in gang niet gaan?
Omdat de hele vloot weet welke vreemde invloed hij had op Rogers en op jou, Jimmy. Als er nog iets anders met hem aan de hand is, dat onverklaarbaar is, dan vind ik het niet nodig dat iedereen meeluistert. En zeker niet de piloot van nummer 6, die waarschijnlijk gedurende de hele rest van de reis met Whittaker opgeschept zit.
Oh. Ja, ja, ja. Zal ik dan de controle maar oproepen?
Ja, Jimmy.
Goed. Hallo, controle. Vlaggenschip Pionier roept u. Antwoord alsjeblieft.
Zeg, Jeff, ben je er zeker van dat je de controle wel goed hebt verstaan? Hoe konden ze nu in alle ernst zeggen dat Whittaker geboren is in 1893?
Nou, dat hebben ze ook niet gezegd, Mitch.
Huh?
Ze zeiden dat de enige man Whittaker die ze konden vinden en wiens signalement inderdaad overeenkwam met dat van onze Whittaker geboren was in 1893.
Ja. En wat zegt Whittaker er zelf over?
Dat heb ik hem nog niet gevraagd.
Hallo, pionier. Hallo, pionier. Hier is controle. Wij ontvangen u luid en duidelijk.
Ik heb hem te pakken, Jeff.
Dank je, Jim. Ik kom.
Ja, ik snap er niks van, dokter.
Ik ook niet, Mitch. Maar we zullen zien welke resultaten het onderhoud van Jeff met de controle oplevert.
Maar nou heb ik nog nieuws, mannen, waarvan je zult opkijken.
Over Whittaker?
Ja.
En Jeff?
Nou, je herinnert je nog dat er een heel stel journalisten naar de maan komen om de start van onze vloot bij te wonen, hè?
Ja, natuurlijk.
Nou, het schijnt dat een van hen naar terugkomst op de aarde op het idee gekomen is in een van onze grote dagbladen een serie levensbijzonderheden te brengen over leden van onze bemanning.
Ah, ja,
en? Nou, hij dacht, laat ik de families van die mensen gaan opzoeken. Vrouwen, verloofden en dergelijke. Om op die manier uit de eerste hand te weten te komen wat het wil zeggen de vrouw of de verloofde van een ruimtevaart te zijn. Enfin, jullie kennen dat soort krantartikelen wel.
Ja, nou, maar dan zal die een meter een hele kluif hebben gehad, want ik ben vrijgezel.
Nou ja, daar heeft hij ook om gedacht. Van de ongehuwde zocht hij de ouders op en interviewde die. Hij schijnt aan ieder van ons vier een heel artikel te hebben gewijd met al onze levensbijzonderheden en middelwaardigheden. Nou ja, helemaal compleet.
Wat zeg je me nou, helemaal compleet?
Ja.
Nou, dan ga ik op zodra we beneden zijn direct aanklagen weer eens belediging bij geschrift. Is die
ja. Ja, maar nou ter zake, Jeff. Wat heeft hij over Whittaker kunnen schrijven? Dat is het nou juist. Over Whittaker heeft hij niets kunnen schrijven.
Ja. Niets kunnen? Hoe bedoel je dat?
Bij hem raakt hij de draad helemaal kwijt.
Hoezo?
Nou, het eerste ding dat niet klopte, dat Whittaker of Schoody toch wel een of ander diploma op het gebied van ruimtevaarttechniek moet bezitten, nooit ingeschreven is geweest als leerling van de astronautische hogeschool.
Wat zeg je?
Ja.
Maar dat moet toch?
Nou, misschien heeft hij wel een vals diploma opgemaakt.
Dat is heel goed mogelijk. Maar dan kon hij toch niet beschikken over de kennis die hij inderdaad bezit, Jimmy. Vergeet niet, Whittaker is een eerste klas technicus, een van de beste van de hele vloot.
Ja, maar waar heeft hij dan gestudeerd?
Geen idee. Maar er is nog meer.
Wat dan?
Hij slaagde erin Whittaker's woning in Kensington te ontdekken en vroeg dan naar diens ouders. Maar die waren er niet.
Ja, dat kan. Er zijn meer wezens op de wereld.
Dat is zo, Jimmy. Maar zelfs de ouders van wezen zijn niet overleden lang voor de geboorte van hun kinderen.
Nee, dat snap ik. Huh? Zeg, wacht eens even. Wat zei je nou?
Het bleek dat de ouders van Whittaker reeds overleden zijn voor de Tweede Wereldoorlog. Hij was de vader in 1921... en de moeder in 27.
Ja, maar dat, oh, dat kan is toch niet? Whittaker is immers pas geboren in 1940.
Laat Jeff uitspreken, Mitch.
Nou best, ga maar door, Jeff. Maar als dit een grap moet verbeteren, dan vind ik het niet bijzonder geslaagd.
Ja, dat noemt hij een grap, laat maar niet lachen.
Nou, luister. Op het door Whittaker opgegeven adres woonde inderdaad een familie van die naam. Het hoofd van die familie was iemand van 48 jaar die Edward heette. En verklaarde dat de voornaam van zijn vader Francis Edward waren.
En dat hij geboren was in 1893?
Juist, dokter. En die Francis Edward Whittaker had zijn woning verlaten op een kwaaie dag in het jaar 1924 en is nooit meer gezien.
Ach.
De politie heeft alle mogelijke pogingen in het werk gesteld om hem te vinden, maar tevergeefs.
Nou ja, goed. Samenloop van omstandigheden.
Ja, dat zou kunnen, Mitch. Best zelfs. Maar Edward Whittaker liet een foto van zijn vader zien, genomen kort voor diens verdwijning. En nu zegt controle dat die foto sprekend lijkt op die welke de personeelsadministratie heeft voor onze Whittaker. Behalve dan voor wat de snit van zijn kleren betreft.
Ja, maar wat deed die
van? Gelukkig heeft die journalist, toen hij merkte dat er met die Whittaker iets vreemds aan de hand was, zich terstond tot onze controle gewend, die ervoor zorgde dat dat artikel niet gepubliceerd werd en zich met de politie in verbinding gesteld. De registers van de politie toonden aan dat de verdwenen Francis E. Whittaker uiterlijk in alle opzichten volkomen overeenkwam met onze Whittaker. Tot de kleur van zijn ogen toe.
Die groen is.
Hmm.
Hoe weet jij dat zo? Neem me niet kwalijk als ze jou maar één keer had aangekeken op de manier waarop hij mij soms opnam terwijl hij hier was. Dan zou je ook weten dat ze groen zijn. Ik kan er zelfs een eet op doen dat ze in het donker licht geven. Zoals de ogen van een kat. Ah, je
ja, dat klinkt dan wel allemaal heel geheimzinnig. Maar ik ben er toch zeker van dat het zich op volkomen normale wijze laat verklaren.
Oh ja?
Ja.
Waarom klamp je daar Whittaker zelf niet over aan, Jeff?
Ja, dat ben ik van plan, maar niet zolang je nummer 6 is.
Nou, hoe wil je het dan aanleggen?
Ja. Zodra we die meteorenzwerm veilig gepasseerd zijn en weer op gewone koers, laat ik hem weer hier komen. Dat is de enige methode om zeker te zijn dat de hele vloot niet meeluistert.
Ja, gelijk heb je, Jeff. Zolang we het fijne van die geschiedenis niet weten, is het beter zo weinig mogelijk mensen iets van vernemen.
Nou, laten we die zaak toch voorlopig uit ons hoofd zetten, mannen. En aan het werk gaan. Ben je klaar met de berekeningen van de controle, mens?
Ja, Jeff, die liggen daar op tafel.
Jimmy, roep jij de rest van de vloot en vraag hun laatste radarrapporten op.
Oké, baas.
En zo raakte, oppervlakkig beschouwd, de Whittaker-kwestie voorlopig in het vergeetboek. Jimmy sprak enkele malen met de andere eenheden van de vloot en kwam daarbij tot de bevinding dat de radioverbinding steeds slechter werd. Krachtige storingen bemoeilijkten uitzendingen en ontvangst. Wat mij betreft, alhoewel ik mijn best deed met mijn gedachten bij mijn werk te blijven, dwaalde ze telkens af naar Whittaker. Herhaaldelijk betrapte ik mezelf erop dat ik het werk liet rusten en met mijn gedachten verwijlde bij hem en zijn geheim. Een paar malen meende ik zelf zijn effe doffe stem te horen. En één keer zelfs keek ik op in de verwachting dat hij naast me zou staan. Hoe ik het ook probeerde, ik kon zijn beeld maar niet uit mijn gedachten bannen. Dat duurde zo 5 uren, of misschien nog langer, totdat een oproep van vrachtvaardiger nummer 5 een einde maakte aan ons routinewerk en ons haastig naar de radio deed lopen.
Houdoe nummer 5, hier is Morgan. Heb je een dringend bericht?
Ja, heeft u de radar nog gecontroleerd de laatste 5 minuten?
Nee, dat is niet nodig. 4 vaartuigen hadden de zwerm in de gaten.
Nou, dan raad ik u aan uw eigen radar onmiddellijk aan te zetten. Nee, het is niet. Die meteoren waar wij overheen zouden stijgen, zijn plotseling van richting voor ons.
Wat zeg je? Ik kan je niet verstaan. Herhaal het nog eens.
Ja, wat zegt u? Ik ontvang u niet erg goed.
Wil je je mededeling nog eens herhalen?
Ik zei dat de meteorenzwerm waar wij overheen zouden stijgen de koers opeens gewijzigd hebben en nu vrijwel recht voor ons zijn.
Maar dat kan toch niet?
Dat is toch zo, Captain? Ik heb er nummer 4 al naar gevraagd. Die heeft het ook waargenomen.
Weet je wel zeker dat al die storingen je radar niet in de war hebben gebracht?
Ja, dat kan. Maar ook als er geen storing is, krijgen we hetzelfde beeld.
Oh, ja. Nou, ik zal eens kijken en roep je straks weer.
Oké, Captain.
Mitch, dokter.
Ja?
Hebben jullie dat gehoord?
Ja.
Zet de radar aan, dokter. Laten we zelf eens kijken.
Radar aan.
Is toch niet mogelijk dat een massa van die omvang opeens van richting verandert? Dat is toch onzin?
Mogelijk, Jeff. Maar er ligt toch iets voor ons. Dezelfde signalen die we eerst ontvingen, zijn er weer. Maar nu veel krachtiger. Wat het ook mag zijn, we zijn er al veel dichterbij.
Ja, maar met onze nieuwe koers moesten we nu al duizenden kilometers boven zitten.
En toch is dat niet het geval. Het ligt zowat 10 uur voor ons. Recht tegenover ons.
Zeg, Mitch, heb je de koers wel juist berekend?
Natuurlijk, Jimmy. 25 graden was meer dan genoeg. We moesten er zo op duizenden kilometers overheen vliegen.
Dan moet onze koers zich hebben gewijzigd, zodat wij de berechte baan vliegen.
Maar dat kan niet, Jimmy. Onze laatste navigatiecontrole heeft uitgewezen dat we precies de berekende koers volgen.
En toch stevenen we er weer op af. Vrijwel recht naar het midden ervan.
Misschien is er wel iets anders. Een tweede zwerm die we zo straks niet hebben opgemerkt. Maar Jeff, we hebben toch het hele terrein voor ons afgezocht voordat we de koers verlegden. En we hebben niks anders gevonden.
Dat is waar, Max.
Ja, maar hoe verklaar je dit dan? Wacht eens, dokter.
Ja?
Zoek de streek naar beneden helemaal af. Waar de zwerm zou moeten zijn.
Nou, goed, chef. Nee, Jeff. Niets. Ofwel, onze koers is veranderd. Ofwel die van dat ding.
Onze koers is niet veranderd.
Nou, dan moeten we dat nu doen en vlug. Als dat ding een vaste kern heeft en wij vliegen er tegenaan, dan gaat het tegenaan.
Als dat een vast lichaam was, dan moesten we het zien. Dan zouden mensen zo groot zijn als de maan en het zonlicht weerkaatsen.
Maar als zijn schaduwzijde nu eens naar ons is toegekeerd.
Oh, Jimmy. Dat kan er toch niet recht voor ons liggen, terwijl wij ons van de zon verwijderen.
Ja, dat is waar.
Ja, wat doen we, Jeff? Weer de koers verleggen en nu eronder doorgaan? Als het niet even snel uit de koers verdwijnt als het erop is gekomen, En dan zal er wel niet veel anders op zitten.
Ja, maar op die manier verbruiken we al onze brandstof. Dan zullen we Mars nog wel kunnen bereiken, maar niet erop.
Houd dat ding in de gaten, dokter. Ja. Laat het er stond weten wanneer het zich van onze route verwijdert.
Ja, Jeff.
En jij, Jimmy. Ja. Roep de vloot op en verzoek alle vaartuigen het voortdurend in het oog te houden. Zeg dat ieder vaartuig op zijn beurt rapport moet uitbrengen om de 10 minuten.
Oké, Jeff.
Nog altijd recht voor ons, Jeff. Maar dan ook Paul.
Dan moeten we weer de koers verleggen en nu eronder door. Dus maar weer terug naar de oorspronkelijke koers. Ziezo. Laat nu de periscopes ronddraaien, Jimmy.
Ja. Hij draait. Nou, ze zijn er allemaal, Jeff. In gesloten formatie. Behalve dan de gaping tussen 6 en 8.
Vraag alle vaartuigen of alles bij hen aan boord in orde is. En zeg hun dan dat ze weer hun radar moeten aanzetten en nauwkeurig blijven opletten.
Hey Jeff.
Ja, dokter, wat is er?
Kom eens hier, vlug.
Ja, en?
Dat ding. Die meteorenzwerm, of wat het dan ook is, kom terug.
Huh? Wat zeg je?
Ja, kijk maar zelf.
Wel verdraaid. Maar wat is er toch eens hemelsnaam aan de hand?
Ja, hij is weer teruggekomen op onze route. Sinds we de koers weer verlegd hebben. Het lijkt wel alsof hij ons de weg wil versperren.
Misschien doet hij het wel opzettelijk.
Ach, klets toch niet, Jimmy, hoe kan dat nou?
Waarom dan niet? 2 maal hebben wij onze koers verlegd en telkens weer verplaatst hij zich met ons mee totdat hij weer precies op onze route ligt.
Belachelijk, een zwerm meteoren die dat deed, zou alle bekende wetten van de natuur kunnen tot een aanfluiting maken.
En hoe zit het dan met de onbekende wetten? Misschien handelt hij daarna wel.
Ik weet beslist niet meer wat ik ervan moet denken.
Ja, mij denkt dat er maar 1 antwoord mogelijk is. Er moeten 2 zwermen zijn die op verschillende hoogte liggen. En om de een of andere reden moeten wij, wanneer we ons voor de ene bevinden, niet in staat zijn de andere waar te nemen.
Nee, Mitch, ik houd het ervoor dat het telkens dezelfde zwerm is.
Dezelfde of een andere, we vliegen rechtop af. Wat moeten we nu doen? Weer proberen hem te ontwijken?
Dat kan niet meer, dokter. Straks hebben we helemaal geen brandstof meer.
Nee, we kunnen maar 1 ding doen.
En dat is? Huh?
Rechtdoor blijven gaan, dwars er doorheen.
Ja, maar dat
kan toch doorheen met je hele vloot?
Ja. Ik denk er niet aan iemand achter te laten.
Ja, maar Jeff, denk nou eens aan wat er met nummer 7 is gebeurd. Die maar 1 meteor ontmoette.
Die meteor moet uitzonderlijk groot zijn geweest. Ik geloof niet dat er kans op is dat er zo'n grote nog ooit zullen tegenkomen. In geen 100 jaar.
Ja, maar als we ons in koele bloeden in een hele zwerm meteoren begeven, Jeff. Zelfs al zijn het maar kleintjes, dan zal toch zeker 1 van onze vaartuigen getroffen worden.
Dat is nog lang niet zo zeker, dokter. De kans is zelfs maar heel gering. Kleine meteoren leveren geen gevaar op.
Nou.
Onze buitenhuid, die als buffer fungeert, maakt dat ze verdampen. Voordat ze zo ver binnendringen dat ze werkelijk schade kunnen aanrichten.
En waarvoor was er eerst al dat geduw voor nodig om ze te ontwijken? Dan hadden we toch ook wel gewoon kunnen doorvliegen en erop wagen?
Nee, Jimmy. We moeten geen enkel risico nemen als we het enigszins kunnen vermijden. Maar nu ligt de zaak anders. Ik geloof op het ogenblik helemaal niet meer dat wat voor ons een meteorenzwerm is.
Wat? Hoe kom je daar zo bij?
Omdat de meteorenzwerm beslist niet in staat is zijn koers te wijzigen, ten einde ons de weg te versperren. Waarheen we ons dan ook wenden. Behalve dan, als hij door de een of andere geweldige kracht, die wij niet kennen, bestuurt.
Huh?
Ja, Mitch. Ik weet het wel, het klinkt fantastisch. Maar heb jij een andere verklaring? Wij zullen rechtdoor moeten blijven vliegen, terwijl dat ding, dat zeker geen vast lichaam is, want we dan al lang moeten zien, zich op onze weg bevindt. Het is nu toch zeker wel duidelijk dat we het niet kunnen ontlopen. Het enige wat ons rest is er dus op af te steven in de hoop dat we er heel uit doorheen komen.
Maar ik geloof niet dat de rest van de vloot je zal volgen, Jeff. Het is te gewaagd.
Er zit niets anders meer op. Dan doorheen of terug.
Terug? Dat nooit.
Ja, ik geloof ook niet dat dat iets zou kunnen geven. Het duurt zo lang dat we praktisch bij dat ding zouden zijn, voordat we de hele vloot rechtsomkeerd kunnen laten maken.
Ja. Hoe ver is het nu nog van ons vandaan?
Geen 4 uren vliegen meer.
Ja.
Nou, wat wil je nou eigenlijk? Doorvliegen? of in de ruimte ronddraaien nalopertjes spelen met iets dat zo vaag is dat we niet eens kunnen zien, ondanks de reusachtige afmetingen.
Doe wat je goed denkt. Ik vind alles best.
Ik ook. Ik heb je nog nooit in de steek gelaten, Jeff.
Goed zo. Ik had het niet anders van jullie verwacht. Jimmy,
huh?
Roep de vloot aan en zeg dat ik een mededeling heb.
Oké, Jeff.
Zo staan de zaken dus. Terugkeren gaat niet meer. En van de andere kant kunnen we ook geen brandstof blijven offeren aan nog meer uitwijkpogingen.
Wel, Captain. Nog Grimshaw. Nog ik hebben er veel zin in. Maar als u zegt dat het het beste is, dan doen we natuurlijk mee.
Goed zo, nummer 5. En wat zegt nummer 6?
Hier is nummer 6.
Oh, dat is Whittaker.
Is je piloot daar, Whittaker?
Ja, Captain. Ik luister, Captain.
Heb je gehoord wat ik met de nummers 1 tot en met 5 heb besproken?
Zeker, Captain.
Ah, en wat denk je daarvan?
Niet veel goeds. Ik zou liever nog een uitwijkpoging doen. Is dat niet mogelijk?
Ik heb toch al gezegd dat we die brandstof niet meer kunnen missen.
Mij dunkt dat we alleen nog maar kunnen doorzetten. Terugkeer is toch niet mogelijk. Wat u ook voorstelt, Captain Morgan, ik ben ervan overtuigd dat het goed is.
Ik wilde wel dat ik er zelf ook zo over kon denken.
Orders zijn orders. En orders moeten worden opgevolgd.
Ja, over discipline zullen we het nu niet hebben, Whittaker. En jij, Peterson? Kun je je er nu mee verenigen?
Ik voel er niet meer voor, Captain. Maar ik volg u. Wat u zegt, zal ik doen.
Goed zo, Peterson. En nu nummer 8. Wat denk jij ervan?
Als laatste, nadat alle anderen hebben toegestemd, kan ik niets anders zeggen dan... Oké. Maar aanstaan doet het me niet, Captain. Ik denk dat het risico groter is dan u wilt toegeven.
Wel, dat is in de orde. En nu, luister allemaal goed. Bij wijze van veiligheidsmaatregel trekt iedereen tot nader order zijn ruimtekostuum aan. Mocht onverhoopt een van de vaartuigen getroffen worden en beschadigd, dan zijn jullie niet alleen veilig, maar is er ook alle tijd om naar een van de andere vaartuigen over te steken in geval van zulks nodig mocht blijken. Nadere bijzonderheden betreffende de afstand van het voorwerp worden nog meegedeeld, zodra we er dichterbij zijn. Mocht de pionier getroffen worden en buiten gevecht worden gesteld, dan neemt nummer 1 het bevel over. Dat is alles voor het ogenblik. Doch blijf aan je radio, voortdurend. Hoe ver zijn we er nog vandaan, dokter?
Geen uur vliegen meer.
Nog steeds geen vast voorwerp te bespeuren in de periscoop?
Nee, Jeff.
Ah. Ja, laten wij dan onze ruimtekostuums aantrekken, hè? Als de meteor is warm is, kan er van alles gebeuren vanaf het moment dat we erin raken.
Prettig vooruitzicht.
Niks aan te doen, Jimmy. We zullen dat risico moeten nemen.
De ondergang van Vrachtvaarder 7. Dit was het vierde deel van onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreeze, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Borkes, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester, vrachtvaarders Paul Deen, Han Keunig, Herman van Eelen en Maarten Kaptein, de controle Johan Wolder en Whittaker Peter Arjans. Regie Leon Povel.